Goedemorgen broeders en zusters van de Zuidover gemeente en van andere gemeenten die met ons meeluisteren. U bent van harte welkom bij de kerktelefoon. Ik ben Rien Vermunt. Vanmorgen hoopt ons voor te gaan door dominee G. Vos uit Assen. Gerard Putters is de organist. Er zijn twee collecten voor de kerkelijke kassen en voor de plaatselijke evangelisatie. De deurcollecte is voor het herbebossingsproject in Haiti. En de bloemenroet van vandaag gaat naar zuster A. van der Linde Hakvoort, Bijnamastraat 36. Dan broeders en zusters, de orde van de morgendienst. Na welkom en mededelingen zingen we uit het liedboek Gezang 409. De verzen 1, 3 en 5. Uit het liedboek Gezang 409, de verzen 1, 3 en 5, zingen we na welkom en mededelingen. Na voortum en groet. Psalm 108, vers 1, in de nieuwe berijming. Psalm 108, vers 1, in de nieuwe berijming zingen we na votum en groet. Na de lezing van de wet. Psalm 138, vers 2, in de nieuwe berijming. Psalm 138, vers 2, in de nieuwe berijming zingen we na de lezing van de wet. Na het gebed volgt het kinderlied. Mijn vader, dank u wel dat u steeds bij mij bent. Het bekende kinderlied. Na de eerste schriftlezing zingen we Psalm 107... Vers 19. Psalm 107, vers 19, zingen we na de eerste schriftlezing. Na de tweede schriftlezing en na de verkondiging zingen we Psalm 46. De verzen 4 en 5. Psalm 46, de verzen 4 en 5 zingen we na de verkondiging. En we zingen tot slot uit het liedboek Gezang 252. De verzen 1, 3 en 4. Uit het liedboek Gezang 252, de verzen 1, 3 en 4 zingen we tot slot. Er zijn twee schriftlezingen uit het Oude Testament, Jesaja. Hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 4. Jesaja hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 4. Uit het Nieuwe Testament, Johannes... Hoofdstuk 15, de verzen 9 tot en met 26. Johannes hoofdstuk 15, de verzen 9 tot en met 26. Ik herhaal de schriftlezingen. Jesaja hoofdstuk 5, de verzen 1 tot en met 4. En Johannes hoofdstuk 15, de verzen 9 tot en met 26. De tekst voor de verkondiging is het eerste vers van Johannes 15, hoofdstuk Johannes 15, vers 9. De tekst voor de verkondiging is van het tweede schriftgedeelte, Johannes 15, vers 9. Dat is de tekst voor de verkondiging. Broeders en zusters, ik wens u een gezegende dienst en een goede zondagmiddag. En vanmiddag graag om 3:15. Om 3:15 weer hier aan de kerktelefoon. Goedemorgen allemaal.
Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Ook de gasten en allen die ook thuis met ons meeluisteren, hartelijk welkom in deze dienst. Vanmorgen is onze voorganger dominee Vos uit Assen. Deze middag zal voorgaan dominee Peet uit Bunschoten en de aanvang van de dienst is om 3:00. Volgende week hopen we de startzondag met elkaar te vieren. In de morgendienst zal dan voorgaan dominee Van der Linde uit Rotterdam. Die dienst begint om 11:00. En de middagdienst, waarin dominee Legematen voorgaat, begint om 3:00 'smiddags. Na afloop van deze dienst is er weer gelegenheid om met elkaar koffie te drinken. We willen deze dienst beginnen met het zingen van gezang 409, de versen 1, 3 en 5. En de kerkraad wens u een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is en in Jezus Christus nooit verlaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u in vrede, want God onze Vader, door ons Heer Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gingen met een nieuwe berijming van Psalm 108, het eerste vers. Mijn hart, Heer, is in u gerust. Iemand heeft eens gezegd, het hart van het leven van het geloof is de genade. En het hart van het leven uit het geloof, dat is de dankbaarheid. Ik wil ook vanmorgen samen luisteren naar de 10 geboden die ons helpen om te beseffen waarom wij genade nodig hebben, maar ook hoe we zullen leven voor Gods aangezicht. We willen daarna zingen uit Psalm 138, de nieuwe berijming, het tweede vers. Psalm 138, vers 2, uit de nieuwe berijming, na de lezing van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden: ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, en die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam zomaar gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt, zes dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geven zal. Ge zult niet doodslaan, niet echt breken, niet stelen, geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren uw naasten huis, uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Zoals u misschien begrepen had, wij gaan in deze dienst ook aandacht besteden aan het afscheid van de familie van Zanen. En eigenlijk was er wel een hele mooie samenloop van omstandigheden dat wij juist teruggekeerd zijn uit Mozambique. Op 16 augustus stonden we nog op het vliegveld van Maputo. En we zijn hier weer terug. En zo nu en dan zullen we ook wat dingen laten vallen tijdens deze dienst die te maken hebben met het werk van de kerk in andere continenten. Wij staan nu klaar voor de dienst van de gebeden. En in Mozambique was het gebruikelijk dat in de dienst zowel de ouderlingen als ook een gemeentelid bad. Maar wat vooral ook belangrijk was, dat na de dienst was er een kleine gebedsgroep die in de middag de zieke ging bezoeken thuis. Er was ook een ouderling bij, maar ook een aantal gemeenteleden. En dat noemden ze intercessie, of voorbeden, of bemiddeling. En de hele zondagmiddag was die gebedsgroep bezig om in de huizen van de zieken en in de ziekenhuizen de gebeden te doen. Wij willen graag bidden. Wij zijn aangewezen op de aanwezigheid van de Heer Jezus Christus door zijn geest. En wij zijn aangewezen op het brood voor het leven wat we vinden in het woord van God. We zijn aangewezen daarop dat de Heilige Geest ons hart opent en ons laat groeien in Hem of ons terugbrengt naar Hem, zullen we bidden. Vrouw God en Hemelse Vader, door de Heer Jezus Christus danken wij U dat we met elkaar samen mogen zijn. We zien in onze meest zorgelijke gedachten al een stad voor ons en een wijk voor ons waarin de gemeente niet meer samenkomt. Waarin ze elkaar niet meer bijstaan. En daarom is het een hele grote zegen dat U door de Heilige Geest ons bij elkaar brengt om naar U te luisteren en om U te dienen, maar ook om mogelijkheden te zoeken om elkaar te dienen. Heer, wil U danken dat U naar ons omziet door Uw Zoon en door Uw Woord. We willen U bidden voor al die plaatsen waar de kerk samenkomt, in Uw naam, Heer Jezus Christus. Soms met duizenden tegelijk, soms met 2 of 3. Soms in kathedralen, soms in hutten. Heer, wij willen ons verheugen op de trouw van U, dat U overal waar mensen samen zijn in Uw naam, dat U in het midden bent. Heer, wil U vragen of U naar ons toe wilt komen, wanneer we ons wel geroepen weten, maar niet geantwoord hebben. Heer, wilt U naar ons toe komen wanneer we als gelovigen zoveel nodig hebben om te groeien in U. Maar wilt U ons en ieder van ons ook bij de kin vatten wanneer we eigen wegen gaan. Heer, leer ons begrijpen dat Uw last licht is, dat Uw juk zacht is en dat U ons met liefde wilt thuisbrengen. Wil U vragen of U wilt zijn met heel de gemeente. We hebben allemaal onze gedachten, allemaal onze zorgen, allemaal onze plannen. Sommige mensen reizen af. Heer, we danken U dat U betrokken bent op ieder van ons door het wonderwerk van de Heer Jezus Christus. Heer, wilt U ons de geest geven bij Uw woord. Heer, wilt U uw geest geven aan hen die U niet verwachten. Wilt U uw geest geven aan hen die U kennen, maar ook aan hen die U niet kennen. Heer, wilt U ook vanmorgen doorgaan met werken aan verandering in onze levens. Heer, daar waar de oude mens, de nieuwe mens dreigt te verstikken. Heer, daar waar we harde patronen in ons leven hebben die niet overeenkomstig zijn met de liefde tot U, met de liefde tot de naaste. Heer, we hebben al de dingen gehoord die tot ons komen, maar het gaat om de lof van Uw naam, over hoe we spreken, over hoe we denken. Heer, heel vaak willen we het niet doen, maar we doen wel dingen. Heer, geeft U ons licht door het besef van Uw vergeving. Maar geeft U ons ook licht door het geloof en de opdracht om te komen tot verandering. Heren, wij aanbidden U, drie-enige God. U bent onze eer waard. Vader, Zoon en Heilige Geest, U zij alle eer in deze dienst en in de dienst van ons leven. Amen. Voordat de kinderen naar de zondagsschool gaan, gaan ze voor ons het lied zingen. Mijn vader, dank u wel dat u steeds bij me bent. Ik weet niet of de ouderen ook meezingen of dat alleen de kinderen zingen. Iedereen zingt mee. Mijn Vader, dank u wel dat u steeds bij mij bent. De laatste drie afscheidsdiensten die wij in Mozambique hadden, gingen over het gebruik van de talenten. En in het Nieuwe Testament, in de evangeliën, in de laatste delen van de evangeliën, is, als je daar met een oplettend oog naar kijkt, buitengewoon veel te vinden over de zorg die de Heer Jezus besteed heeft aan de discipelen, zodat zij het werk zouden voortzetten wat hij begonnen is. Wanneer wij denken over het leven van het geloof, dan denken we over geloof en bekering, wat de ingang is in het Koninkrijk van God. Maar ik heb begrepen dat de laatste maanden bij de EO er 7 interviews zijn geweest met mensen over de vraag: hoe functioneert het Koninkrijk van God nu? En dat is een belangrijke vraag, want het hoorde tot de belangrijke dingen waar de Heer Jezus aan werkte. Het Koninkrijk van God, de uitbreiding van de redding, het uitbreiding van de verlossing. En als het om dat thema gaat, dan wil de Heer Jezus per se niet dat enige gelovige aan de rand blijft zitten. Degene die niets doet voor de uitbreiding van het Koninkrijk is als degene die zijn talent niet gebruikt en die dat weer in moet leveren. Anders gezegd, het talent wat wij ontvangen, dat is het vermogen om te functioneren in het Koninkrijk van God, moet ook werkelijk worden ingezet om mensen binnen te brengen in dat rijk en om dat rijk uit te breiden. Jezus heeft er talloze gelijkenissen over gehad die uit het Oude Testament voortkwamen. En een van die gelijkenissen gaat over de wijngaard. De wijngaard is het grote werk van God waarmee hij zondaren terugbrengt in de redding. En waarmee die redding ook wordt uitgebreid. We lezen enkele versen uit Jesaja 5 en willen aansluitend zingen uit Psalm 107 vers 19 uit de oude berijming. Jesaja 5, het lied van de wijngaard. Ik wil van mijn geliefde zingen, het lied van mijn beminde over zijn wijngaard. Mijn geliefde had een wijngaard op een vruchtbare heuvel. Hij spitte hem om, hij zuiverde hem van stenen, beplantte hem met edele wijnstokken en bouwde daarin een toren en hiel ook een perskuip daarin uit. En hij verwachtte dat de wijngaard goede druiven zou voortbrengen, maar hij bracht wilde druiven voort. Nu dan, inwoners van Jeruzalem, spreek toch recht tussen mij en mijn wijngaard. Wat was er nog aan mijn wijngaard te doen, dat ik er niet aan heb gedaan? We zijn net geëindigd met de vraag van Jesaja: wat was er nou aan de wijngaard wat God daar niet aan gedaan heeft? Want wat was er namelijk gebeurd? Je kunt over het algemeen in het Oude Testament terugvinden dat het volk Israël heel erg gefocust was op overleven. Als er honger was, dan wendde men zich tot de Baals. En als er een oorlogsdreiging was, dan maakte men verbonden die niet toegestaan waren. Men was heel erg gericht op overleven. En daardoor raakte men van het grote thema van het leven af, van de roeping van Israël. Toen wij in Mozambique waren, hoorden wij heel veel over de crisis in Nederland. Al het nieuws wordt gedomineerd bijna door de crisis. Dus wij dachten, als we het vliegtuig uitstappen, dan zien we misschien op de hoeken van de straten wel gaarkeukens en mensen met pannetjes in de rijen staan. Dat was niet het geval, gelukkig. Maar het geeft wel aan dat onze samenleving helemaal gefocust is op overleven. We hebben begrepen dat het onderzoek is gebleken dat de Nederlanders het meest ontevreden zijn over hun samenleving in Europa. En tegelijkertijd hebben we ook begrepen uit een ander onderzoek dat de Nederlanders het meest tevreden zijn over hun persoonlijke leven. Met andere woorden, we hebben nogal de neiging om samen te klagen en samen in de mineur te zijn. En dat sleept ons mee in het patroon van onze samenleving. Terwijl Gods grote thema, zijn wijngaard, nog steeds volop in gang is. En wat heeft de Heer nu gedaan, de Heer van de wijngaard, om er toch voor te zorgen dat het werk van de Heer voltooid wordt. Dat het werk van zijn hand volleindigd wordt. En we lezen dat in Johannes 9. Johannes 9, het gebod der liefde. Johannes 9. Gelijk de Vader mij heeft lief gehad, zegt Jezus, heb ook ik u lief gehad. Blijft in mijn liefde. Indien gij mijn geboden bewaart, zult gij in mijn liefde blijven. Gelijk ik de geboden mijn vaders bewaard heb en blijf in zijn liefde. Dit heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zij en uw blijdschap vervuld worden. En uw blijdschap vervuld worden. En dit is mijn gebod, dat gij elkander lief hebt, gelijk ik u heb lief gehad. Niemand heeft grotere liefde dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, indien gij doet wat ik u gebied. Ik noem u niet meer slaven, want de slaaf weet niet wat zijn heer doet. Maar u heb ik vrienden genoemd, omdat ik alles wat ik van mijn vader gehoord heb, u heb bekendgemaakt. Niet gij hebt mij, maar ik heb u uitgekozen en u aangewezen, opdat gij zoudt heengaan en vrucht dragen en uw vrucht zou blijven, opdat de Vader u alles geven wat gij bidt in mijn naam. Dit gebied ik u, dat gij elkander lief hebt. Indien de wereld u haat, weet dan dat zij mij eer dan u gehaat heeft. Indien gij van de wereld waart, zou de wereld het hare lief hebben. Doch omdat gij van de wereld niet zijt, maar ik u uit de wereld uitgekozen heb, daarom haat u de wereld. Gedenkt het woord dat ik tot u gesproken heb, een slaaf staat niet boven zijn heer. Indien zij mij vervolgd hebben, ze zullen ook u vervolgen. Indien ze mijn woord bewaard hebben, ze zullen ook het uwe bewaren. Maar dit alles zullen ze u aandoen om mijn naam. Want ze kennen hem niet die mij gezonden heeft. Indien ik niet gekomen was en tot hen gesproken had, ze zouden geen zonde hebben. Maar nu hebben ze geen voorwendsel voor hun zonde. Wie mij haat, haat ook mijn vader. Indien ik niet de werken onder hen gedaan had die niemand anders gedaan heeft, zouden zij geen zonde hebben. Maar nu hebben zij, hoewel zij gezien hebben, toch mij en mijn vader gehaat. Maar het woord moet vervuld worden dat in hun wet geschreven is. Zij hebben mij zonder reden gehaat. Wanneer de trooster komt, die ik u zenden zal van de Vader, de geest der waarheid, die van de Vader uitgaat, zal deze van mij getuigen. En gij moet ook getuigen, want gij zijt van het begin aan met mij. Zullen we samen zingen uit kijken. Psalm 46, vers 4 en 5, na de verkondiging. Dus Psalm 46, 4 en 5, dat is een psalm die gaat over de bescherming die God biedt aan hen die op zijn weg gaan. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters, jongens en meisjes. We hebben van die mooie uitdrukkingen in onze Nederlandse taal, waarmee je kunt aangeven dat iemand op een plezierige manier iets oppakt. Dat beleven de moeders ook wel eens wanneer de kinderen nou eens een keer iets doen zonder dat er om gevraagd wordt. Dat iemand iets oppakt. Dat is eigenlijk een heel groot genoegen. We zeggen dan, je hoeft haar niets te zeggen. Ze pakt het zo op. Ik zie hier veel jongeren zitten van wie dat misschien wel eens gezegd wordt. Ze pakken het zomaar op. Of ze pakken het zomaar aan. Hij snapt iets al voordat je het uitlegt. Dat is dat mooie, dat positieve, weet je wel. Helemaal erin. Hij is al volop aan het werk, zeggen we van een nieuwe collega. Hij is al volop aan het werk. Zij pakt iets heel goed op. Of ze bijten zich er helemaal in. Dat zijn allemaal uitdrukkingen, allemaal positieve uitdrukkingen, die aangeven dat iemand een motivatie heeft om iets te doen. Een innerlijke motivatie. En van de week heb ik eens even gebeld met de familie van Zanen. En ik heb ook de vraag gesteld over die motivatie. Maar ik ga niet over een ander praten voordat ik iets van onszelf zeg. Bij onszelf was het zo dat we een aantal keren de advertentie voor dat mooie werk in Mozambique zagen en er waren geen reacties op. En we hebben gevoeld, mijn achtergrond is in het onderwijs, daar moet iemand naartoe. En wij hoopten van ganser harte dat iemand anders zou gaan. Dus we hebben heel lang gewacht. En totdat mijn geliefde vrouw eens een signaaltje gaf naar mij, ligt dat niet op jouw weg. Het is jouw vak. En ik wilde natuurlijk ook eens weten bij de familie van Zanen, wat was nou de motivatie dat jullie gingen? En ik begreep dat het door een bezoek kwam, hè? Wat jullie gebracht hebben vanuit de school naar een hulpverleningsproject. En die gelegenheid heb je gebruikt om niet alleen te gaan, je hebt je vrouw meegenomen. En daar hebben jullie bijvoorbeeld de aidsproblematiek gezien en de jongerenproblematiek gezien. En jullie behoorden niet tot degenen die zeggen van, daar is toch niks aan te doen. Want er zijn veel boeken over Afrika die schrijven over de hopeloosheid van Afrika. Titels kun je vinden over dat er iets is in Afrika waardoor het niet gaat zoals het zou moeten gaan. Maar kennelijk hadden jullie enig idee van het evangelie dat tot aan de komst van het Christus het evangelie zo niet denkt. Dat daar niets aan te doen is. Bij ons in Mokuba is een film opgenomen over aidsbestrijding door Transworld Radio. En op die film trekken jongens op het schoolplein een briefje uit hun zak waaruit blijkt hoeveel meisjes uit de klas zij al gehad hebben. En dan komt er een ander bij die zegt, nee, ik heb nog niet zoveel gehad. Dat vertelt iets van de hopeloosheid. Maar in de kerken in Mozambique is een enorme ambitie om de jongeren te brengen bij de krachtbron die er is in Jezus Christus. Een ambitie waar ik heel vaak beschaamd van werd. Zij zitten er middenin. Het zuigt hun naar beneden. Maar zij hebben goede moed. Omdat ze kennelijk aangeraakt worden door Jezus Christus. Het bewaren van de geboden wordt hier omschreven in dit Bijbelgedeelte als het gebod van de liefde tot God en tot de naaste. Hier in het Grieks staat hier het woord entole voor gebod. En dat woord entole heeft allereerst betrekking op een blijvende taak van iemand. Bijvoorbeeld een priester heeft een ambt, een blijvende taak, een entole. En iemand die ergens voor bestemd is, iemand die ergens voor geroepen wordt, iemand die ergens door aangesproken wordt, moet door de kracht van Christus dat gebod, je kunt ook zeggen dat mandaat, vervullen. En het Bijbelgedeelte van vanmorgen, Johannes 19, brengt ons inderdaad in die context dat Jezus de zijnen voorbereidt om die taak die hij begonnen is voor te zetten. En wanneer wij Mokuba verlaten, hebben wij eigenlijk best wel zorg. Want we hebben het werk daar over mogen dragen. Maar we hebben zorg. Lukt dat allemaal? Wanneer de computers weer eens crashen door virussen, of wanneer het moeilijk is om de boekhouding goed gaande te houden, of wanneer de inkomsten uit de kerken niet binnenkomen, gaat dat allemaal lukken? En je kunt je voorstellen dat de Heer Jezus, toen hij voor zijn kruisdood stond, en toen hij voor zijn opstanding stond, en toen hij voor de uitstorting van de Heilige Geest stond, ook dat besef heeft gehad, zullen de discipelen in staat zijn om dat werk wat ik begonnen ben en wat voor mij al zo moeilijk was, om dat voor te zetten. En de Heer Jezus heeft niet anders dan de discipelen gewezen op dat het doorgaat. Dat het kan. En dat het mandaat van hem en de geboden van hem, dat zij die zullen vervullen. Wanneer het gaat om onze drijfveren, dan is het verschrikkelijk belangrijk dat wij beseffen dat wij zonder Jezus niets kunnen beginnen. De drijfveren zijn van hem. Er zijn drijfveren. Vandaag de dag zeggen we, ik ben aangesproken door iets of ik ben aangeraakt door iets. Je kunt ook andere woorden gebruiken. Ik ben geroepen voor iets. En achter dat woord roeping kan ook verkiezing schuilgaan. Maar het zijn woorden, wat heel duidelijk blijkt in dit Bijbelgedeelte, waar het begint bij de Heer Jezus Christus. Ik heb u uitverkoren. Ik heb u geroepen. Deze basiswoorden gebruikt Jezus wanneer hij de discipelen werkelijk wil voorbereiden voor de taak die voor hen ligt. Dit gedeelte, dat is uitgesproken in de bovenzaal. De dag voor de kruisiging van Jezus. Johannes 14 komt daar ook vandaan. Stap voor stap bereidt Jezus de zijnen voor om die taak dan over te dragen aan zijn discipelen. Menselijkerwijs gesproken zouden we ons kunnen voorstellen dat de Heer Jezus helemaal gefocust zou zijn op de kruisdood die hij moet ondergaan. Ik heb dat ook wel eens, als je dat ziet, wat ze op de Filipijnen doen, hè, dat mensen zich nog een keer laten kruisigen. Ik wil daar niet over nadenken, maar onbewust denk je van, als ik dat nou zou laten doen, hoe zou dat voelen? Nou, je wilt er niet eens aan denken. Ik kan me voorstellen dat je daar helemaal op gefocust bent. En het is zo bijzonder en zo wonderlijk dat Jezus tot de laatste uur, tot het uur van zijn kruisiging betrokken is op of dat werk doorgaat of niet. En daarom is het denk ik ook voor ons van groot belang dat we daar goede notitie van nemen. Als Jezus daar zo op betrokken was, hoe staan wij er dan tegenover? Maakt me niet uit of je jong bent of oud. Maakt me niet uit of je tiener bent of dat je aan het puberen bent. Maakt mij niet uit. Maakt Jezus niet uit. Want Jezus is helemaal gericht op het doorgaan van het werk wat hij begonnen is. In dat werk wat hij begonnen is, daar spreekt hij over de liefde. Hij spreekt erover dat we moeten blijven in zijn liefde. En hij zegt, zoals de Vader mij heeft lief gehad, zo heb ik u lief gehad. Heel apart, net voor de kruisiging van Jezus spreekt hij daarover dat hij hen zo enorm lief gehad heeft. En hij ligt dat ook toe. Maar hij doet dat een beetje op een andere manier dan wij dat zouden doen. Als wij willen duidelijk maken dat we elkaar lief hebben, dan... Het is niet zo Nederlands, maar goed, de Amerikanen doen dat natuurlijk. En de Zuid-Europeanen die slaan elkaar de arm om de schouder en die trekken, zelfs de mannen, die trekken iemand naar zich toe en die geven daarmee hun sympathie aan. Of je zegt goede dingen tegen elkaar, of je hebt jongens onder elkaar praten, je drukt je sympathie uit. Maar de Heer Jezus maakt zijn liefde duidelijk doordat hij zegt, ik heb u alles verteld wat de Vader mij verteld heeft. Dus dat grote werk wat de Vader begonnen is in de Zoon, dat heb ik u allemaal verteld. Dat doet me denken aan in onze cultuur in Mozambique. Daar was het zo dat als je iets wist, dan vertelde je dat liever niet. Want je kon er voordeel van hebben dat je het alleen wist. Nee, hierin heeft Jezus zich dicht bij hen getoond dat hij hen alles verteld heeft wat de Vader hem verteld heeft over dat grote verlossingsplan. En Jezus zegt, als jullie nu slaaf waren geweest, dan had ik dat nooit verteld. Maar jullie zijn vrienden. Daarom heb ik u dat verteld. Dus Jezus komt en doet het anders dan wij dat doen. Maar hij komt heel dicht naar hen toe. Maar het is allemaal betrokken op het grote werk van hem. Daarom, in dat kader, noemt hij hen vrienden. In dat werk staan ze heel dicht bij hen. En hij beklemt tot dat nog een keer. Hij zegt, voor een vriend kun je op een gegeven moment het leven laten. We kennen die verhalen uit de oorlog. Dat mensen uiteindelijk om een vriend te redden die gewond is, zelf het leven verliezen. Of we denken aan die verhalen uit de kamp in de Tweede Wereldoorlog, waar een pastor zei van, iemand was ter dood veroordeeld, neem mij maar. Hij gaf het leven voor een vriend. Daarin maakt Jezus duidelijk, dat gaat hij ook doen, hij staat op het punt om gekruisigd te worden, hij staat op het punt om het leven te geven voor hen, maar het staat allemaal in het kader van die grote opdracht. En dus is vanmorgen de vraag aan de orde, die liefde van de Heer Jezus Christus, waar zoveel over gepraat wordt, en zoveel over gezongen wordt, ook in de kerk. Hebben wij werkelijk in de gaten wat dat betekent in mijn eigen richting? Dat Jezus van mij houdt. Dat Jezus mij lief heeft. Ik wil u even zeggen, ik wil het ook tegen de jonge mensen zeggen, ik hoor het mezelf zeggen. Ik hoor het mezelf zeggen. Dat is niet de taal die ik doorgaans gebruik. Het klinkt ook wat zoet. Maar als je dit gedeelte leest, dan is de liefde van God voor ons in de Heer Jezus Christus een gegeven. En Jezus slaagt er bijna niet in om duidelijk te maken aan zijn discipelen hoezeer hij van hen houdt. Nu zouden we best een beetje afweer kunnen hebben. Zouden kunnen zeggen van ja, dat geldt voor degenen die al geloven. Of dat geldt voor degenen die naar de kerk gaan. Maar het geldt niet voor degenen die er weerstand tegen hebben. Het geldt niet voor degenen die er niet bij kunnen. Die liefde is voor een bepaalde groep. Maar als dat zo zou zijn, dan zou de familie van Zana niet kunnen vertrekken vandaag. Als ze alleen vertrekken om de liefde van Christus te tonen aan hen die al geloven, dan houden ze weinig werk meer over. De liefde van Christus is onvoorwaardelijk. Vroeger zeiden ze, God heeft redenen in zichzelf om ons lief te hebben. Een hele oude uitdrukking. Maar die geeft precies weer waar het om gaat. Hij heeft redenen in zichzelf, hij heeft een drijfveer in zichzelf om ons lief te hebben. En die liefde is algemeen. En het gevecht van de Heer Jezus met zijn discipelen is dat ze daar ook op in zullen gaan. Dan zou iemand kunnen denken, hier de discipelen ja, maar die zijn al een eind op weg. Die leven vlak bij de Heer Jezus. Maar ik moet er wel even bij vertellen dat de groep van discipelen die de Heer Jezus nu aanspreekt en in wie die kennelijk zoveel vertrouwen heeft, door de Heilige Geest die komt, dat is een groep van discipelen waar Thomas ook tussen zit. En Judas zit er ook tussen. Straks zal hij tegen Judas zeggen van, je kan nu wel gaan. Het is nu de tijd. Je mag me nu verraden. Begrijp je wel? Dat is de groep waar de Heer Jezus mee te maken heeft. Het is de groep waar Petrus Jezus en publiek zal verloochenen voor de mensen. Dat is de groep. En je kan er niet onderuit dat Jezus zo krachtig zijn liefde tot uitdrukking brengt voor deze groep die nog lang niet functioneert. Ik heb u lief gehad zoals de Vader mij heeft lief gehad. En dan zegt hij, blijf in mijn geboden, blijf in mijn mandaten, blijf in mijn opdrachten. Het blijven in de opdracht, het blijven in het mandaat, in de taakstelling die hoort bij het Koninkrijk van God. De liefde tot God, de liefde tot de naaste, de verbreiding van het evangelie, van verlorenheid en van verlossing. Dat is de context van de geboden hier in dit Bijbelgedeelte, daar gaat het om. En daarin kun je alleen gaan, daar kun je gevolg aan geven, wanneer je blijft in de liefde. Blijven in de liefde. Daarmee wordt niet allereerst bedoeld van blijf elkaar maar lief hebben. Maar blijven in de liefde betekent in dit gedeelte dat ik mij blijvend bewust blijf. Van de liefde van de Heer Jezus Christus voor mij. Of ik nu al gelovig ben, of dat ik niet gelovig ben, de liefde van de Heer Jezus Christus is een wonder. Dat is iets waar we niet bij kunnen. Waar ik het ook moeilijk vind om over te praten. Want ik weet dat ik niet kan vertolken hoe groot die liefde is van de Heer Jezus Christus voor gelovigen en voor verlorenen. Het is iets immens. Waar we niet bij kunnen. Omdat we daar de geestelijke antennes niet voor hebben. Maar toch zullen we blijven in die liefde. Want het geheim van het volbrengen van werk in het Koninkrijk van God ligt daarin. Dat ik blijf in de context, in de focus van die liefde. De liefde die de Heer Jezus heeft voor ons. Doordat hij naar ons toegekomen is. Dat hij in het vlees gekomen is. Dat hij met ons geleefd heeft als vrienden, dat hij ons verteld heeft wat de wil van de Vader is, dat hij zijn leven heeft gegeven voor hem, dat moet ons elke dag bezighouden. We hadden in Bukuba elke zondagmiddag een fellowship. Dat was een samenkomst van zendelingen vanuit verschillende landen en van ontwikkelingswerkers uit verschillende landen. We hadden een fellowship en daarin hadden we 20 minuten zingen, 20 minuten meditatie en 20 minuten gebed. En de koffie daarop volgde, daar wil ik geen tijd voor geven, maar dat was waarschijnlijk wel veel langer. En we hoorden daar heel veel verhalen over frustraties. Dingen die tegenzitten. die niet willen. Eén van ons was een onafhankelijke jonge vrouw. Hier in Nederland zouden ze zeggen vrijgezel. Wij noemden haar onafhankelijk. Ze had een weeshuis. En degene onder ons die verreweg het minste klaagde, was zij. Ze was alleen. Ze had geen auto. Ze had geen transportmiddelen. Ze had 100 wezen. Ze had verschillende projecten. Ze klaagde heel weinig. Ze leefde in de hoop. De hoop dat God wil volbrengen wat onze hand, wat zijn hand begint. Frustratie zijn er. En die heeft de familie van Zanen de afgelopen maanden ook meegemaakt. Ik herinner me nog dat wij vaak tegen elkaar zeiden, we krijgen een keer een overval. Want overval, je had vaak diefstal. Nou, jullie hebben het 10 keer gehad. We hebben gezegd, we krijgen het een keer. En niet zelden loopt dat verkeerd af. Wat kun je doen? En je bent met je dochter daar. Wat kun je doen? Je bidt erom, maar de tijd gaat maar door. We hebben de overval wel gehad, maar niet toen we er waren. Er zijn heel veel zorgen. Heel veel punten waarop je gefocust kunt raken. Waardoor je van je taak afkomt. Het is toch altijd prachtig dat je in je Bijbelstudie en in je meditaties en in het samen zijn met de anderen teruggebracht wordt naar de vraag, wie stuurt je nou eigenlijk? Wie zend je nou eigenlijk? En waar gaat het nou om? En is dat in de liefde, wanneer we onze doelgroep laten voor wat die is? Er zijn dus kosten verbonden aan het blijven. En ik geloof dat de Heer Jezus daar nooit doekjes om gewikkeld heeft. Hij heeft gezegd tegen de discipelen, als je werkt voor mij, dan moet je de kosten berekenen van de toren die je bouwt. Er zijn kosten aan verbonden. Want degene die het evangelie brengt, zegt Jezus, zal ergens ook te maken krijgen met de weerstand die er ook tegen mij is. De Heer Jezus praat in dit gedeelte over hen die mij haten. Heel opmerkelijk. Want degene die hem haten, het is maar de vraag of dat in de eerste plaats de Romeinen waren. Het waren veel meer mensen van zijn eigen volk, van de leiding van zijn eigen volk, die hem haten. Dat is een ongelooflijk verdriet voor de Heer Jezus geweest. Ook dat kan ik hier niet onder woorden brengen. Er zijn soms ouders die hun kinderen niet zien. Gedurende lange tijd. Het zal hier ook wel voorkomen. Een ongelooflijk verdriet is dat. Vanuit het beeld van de wijngaard van Jesaja gezien, hoorde heel dat volk tot de wijngaard. En er zitten dus talloze in dat volk die Jezus het gevoel geven dat ze met hem niet te maken willen hebben. En Jezus zegt tegen de discipelen, wanneer jullie in mijn werk gaan, dan overkomt jullie dat ook. Een onbegrijpelijke weerstand. U en ik, wij kennen gezinnen waar ouders nog eens graag een keer met de kinderen willen praten over het geloof. En kinderen zeggen zomaar, als u daar nog een keer over begint, dan ziet u ons voorlopig niet terug. Dat is lijden om Christus wil. Die op de een of andere manier verbonden is met het functioneren in het Koninkrijk van God. Ik ken ook verschillende voorbeelden van het omgekeerde. Dat kinderen die tot geloof gekomen zijn met hun vader willen praten. Met een moeder. En dat die vader op een gegeven moment zegt, je bent hier welkom. Maar als je je mond nog een keer open doet over dat geloof, dan is de deur even dicht. Dat is zonder reden. Dat is wat je zegt, buitenproportioneel. Dat doe je niet. Dat is wonderlijk. Als er een bloedband is, dan doe je dat niet. Maar het gebeurt. Dat zijn de vreemde dingen waarmee je moet rekenen wanneer je werkt in het Koninkrijk van God. Ik denk aan de zendeling in Mokuba, die van Mokuba naar Mulevala reisde. En die het ongeluk had met zijn auto. Hij had ernstige inwendige bloedingen. Een aantal mensen daar hebben hem buiten de auto gelegd. De auto leeg gehaald. En geen enkele hulp geboden. Als je nu daar langs rijdt, staat er nog een kruis op de plaats waar hij doodgebloed is. Dat zijn de dingen die de Heere God niet overkomen. Of dat zijn geen bedrijfsongevallen in het Koninkrijk van God. Maar zegt Jezus, dat zijn dingen, onbegrijpelijke dingen, dingen zonder reden, die er op de een of andere manier bij horen. En dan wil ik ook praten over het allerlaatste wat de Heer Jezus noemt. In die toespraak van Johannes 14 en 15, daar begint hij mij te zeggen tegen de discipelen, wanneer hij op punt staat om te vertrekken, wanneer het afscheid daar is, mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Die erfenis van de Heer Jezus, die is nog steeds bij ons. Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Weet u, die vrede die Jezus heeft, die is bepaald door de verhouding die hij heeft met God. Jezus leefde in vrede met God. Dat is ook zoiets waar je liederen over kunt zingen, waar je prachtige liederen over hebt, maar waar we eigenlijk niet bij kunnen. Er was tussen de Zoon en de Vader zo'n volmaakte vrede. En het is de diepste wens van de Zoon dat die vrede ook deel wordt van de discipelen. Dat is de vrede die de Heer Jezus ook weer hervonden heeft in de hof van Gethsemane. Toen hij daar met zijn vrienden was. En die vrienden die konden geen moment met hem bidden. Die konden geen moment met hem waken. Maar Jezus was op zoek naar die vrede. Want hij wilde zijn taak vervullen met de vrede. Totdat hij bereid was om te gaan. Die vrede is een machtige bron van volharding. Ook het woord blijdschap wordt meermalen genoemd in dit Bijbelgedeelte. De blijdschap die behoort bij het functioneren van het Koninkrijk der Hemelen. Ik heb in Mozambique hadden we allerlei kerken die we dienden. We kwamen in verschillende kerken. Ieder die dat Bijbelprogramma van ons wilde aanvaarden, daar kwamen we. Daar preekten we ook. Mijn dochter zei wel eens, gaan we vanmorgen naar een lawaaikerk of naar een gewone kerk? Die lawaaikerken waren heel luidruchtig, want die wilden de lof aan God heel luidruchtig brengen. Dat komt hier in Nederland ook voor. We hebben hier ook rustige kerken en lawaaikerken. Maar ik vraag me wel eens af of we met dat onderscheid tussen rust en lawaai, of we daarbij bij het geheim zijn. Toen ik theologie studeerde, heb ik eens een tijdje vakantiewerk gedaan. En per ongeluk was dat vakantiewerk op een operatiekamer. Ze hadden even niet in de gaten dat ik geen medisch student was, maar slechts theologie. En ik mocht daar gewoon werkjes doen, zoals schoonmaken en het brengen van zuurstof of van lakgas. Maar wat ik daar zag, dat verschillende mensen, verschillende chirurgen, bezig waren rond die patiënt, dat heeft mij eigenlijk van toen af aan tot nu toe vervuld met diep respect. Veel chirurgen werken zeer geconcentreerd. En het gaat erom dat die patiënt het redt. Men communiceert zacht. Men fluistert met elkaar. Men probeert elkaar te snappen. En heel vaak gaat dat heel goed. Het is bijna een bloem uit het paradijs. Dat klimaat is een klimaat van vrede. De vrede en de blijdschap binnen het Koninkrijk van God, die is verbonden met het vervullen van die taak. Ik maak wel eens bezorgd dat wij blij, blij, clappy, happy, of stil en serieus, dat we dat losmaken van die grote taak die de Heer Jezus gegeven heeft voor de verbreiding van het evangelie. Die taak, die heeft de Heer Jezus omgeven met allerlei zaken die volop doorgaan tot de dag van vandaag. In het werk, in het koninkrijk van God, kun je vrede hebben, kun je vreugde hebben. Een diepe vreugde die alle verstand te boven gaat, die van Hem is, die het geschenk van Hem is, die het ons mogelijk maakt om onze taken te vervullen. Niet alleen in Afrika, maar ook hier in de kerk. Die het ons mogelijk maken om onze taken te vervullen. Ook al zijn er allerlei scenario's die zeggen, Afrika is hopeloos. De kerk is toch hopeloos. Het is toch een aflopende zaak. Er is een geloofscenario dat zegt, Jezus' werk gaat door. Hij heeft ons zijn vrede gelaten. Hij heeft ons zijn liefde gelaten. Hij heeft ons verzekerd, ik zal met u zijn, alle dagen tot aan de voleinding van de wereld. Het nuchtere scenario is dat wij doorhebben wat wij kwijt zijn geraakt. Vanaf Adam tot nu toe. Het nuchtere scenario is dat we doorkrijgen hoe weinig antennes we hebben voor het grote herstelplan van de Heere God. Het grote scenario is dat wij vragen om de Geest die ons onze armoede duidelijk maakt. En dat we vragen om dezelfde Geest die ons kan plaatsen op een basis van vrede, van vreugde in het volbrengen van zijn werk. Dat is het appel. Ga daarover in gesprek met de Heer Jezus. Wat betekent dat wat u tegen de discipelen hebt gezegd? Wat betekent dat voor mij? Hoe kan ik daarin de familie van Zanen dienen? Hoe kan ik daarin de andere families dienen, zoals de familie van Roekel en de vele anderen die werken op het zendingsveld? Hoe kan ik helpen degene die taken vervullen in de gemeente? Vanuit dit scenario, er is vrede, er is blijdschap. Door het afsterven heen is er opstanding en voortgang. Amen.
Thank you.
Zullen we onze gedachten bij elkaar brengen en omvormen tot een gebed van dank en een gebed van hulp. Zullen we bidden? Trouw God en hemelse Vader, door de Heer Jezus Christus, tot u komen wij. Met verwondering over de enorme klaarheid waarmee u uw discipelen achtergelaten hebt. En hoe u hen geholpen hebt, gefaciliteerd hebt met een heldere instructie over de voortgang van het werk, maar ook over de bijstand van uw geest. Dat het inderdaad mogelijk zou kunnen zijn om in een situatie van afwijzing en frustratie de vrede, de blijdschap van u te ervaren. Heer, wil ook onze verwondering bij u neerleggen. Verwondering over onszelf. Dat we deze dingen die we eigenlijk wel weten, eigenlijk voortdurend vergeten. Dat deze dingen vaak niet aanwezig zijn in de gesprekken die wij hebben over geloof en koninkrijk. Heer, we danken u dat u ons niet als wezen hebt achtergelaten. Dat u de geest geschonken heeft die het mogelijk maakt om het werk te volbrengen wat u begonnen bent. Heer, wilt u zijn met hen die het zo volkomen vanzelfsprekend vinden om geen waarde te hechten aan uw woord. Heren, die handen vol met voorbeelden hebben van christenen die dubbel waren. Heren, wilt u hen helpen om terug te keren naar u en naar de basis die u geeft. Heer, wilt u omzien naar de gelovigen die blij zijn en niet blij zijn wanneer ze alleen maar blijven staan bij hun eigen redding, bij hun eigen zaligheid. En verder maar in de leunstoel afwachten tot u komt. Heer, we begrijpen dat de blijdschap en de vrede van u verbonden zijn niet alleen met onze redding, maar ook met de voortgang van uw werk. Heer, wilt u ons wakker maken? Heer, wil u vragen of u wilt omzien naar de studenten daar in Biam, in Gambia, die de weg vinden naar u, die de weg willen vinden naar u. En die in de kring van het licht mogen verkeren wat aangereikt wordt. Heer, wil u vragen of u met de jongeren wilt zijn. Die helemaal verdwaald raken. In een leven van zelfgerichtheid. En verkeerd begrip van seksualiteit. Heer, de jongerenprogramma's die nog moeten starten. Wilt u daarop toezien? Wilt u de familie van Zane en hun kinderen vrede en blijdschap geven? Wil u bidden voor de familie van Roekel, die ook binnen de context van uw koninkrijk medische zorg verlenen in Guinea? Zij moeten ook dingen gaan achterlaten. Heer, wilt u hen bereiken met het evangelie? Wat garandeert dat niets voor niets is wanneer het gedaan is in uw naam. Heer, we zijn dankbaar met de familie Fase dat Priska goed uit de operatie gekomen is. Dat ze weer thuis mag zijn. We hebben u willen kennen in ons gebed. We willen ook kennen in onze dank. wil u vragen of u wilt zijn met de familie Litoy. We willen hen vanmiddag in onze voorbeden naar voren brengen, wanneer we nog een paar dingen meer weten. Wil u vragen of u wilt zijn met zuster Versloot. Ze is thuisgekeerd, teruggekomen in Vredonk, nadat ze extra hulp nodig had. Heer, ze willen u de dank daarvoor brengen. En we willen onze daaraan toevoegen. Heer, wil u vragen of u herstel wilt geven aan zuster van der Leden, die een trombosebehandeling ondergaat. We weten hoe zorgelijk dat kan zijn. Heer, maar willen u en haar hart opdragen aan u, dat ze in dit alles het oog gericht houdt op u, de gids en de voleinder van het geloof. Wil u danken dat zuster Bijl, die in het ziekenhuis was, terug mag zien op een geslaagde operatie, dat ze nu thuis mocht komen. Heer, wil u haar dank overbrengen. En wilt u ook dit laten meewerken in de relatie tot u. Heer, we danken u dat we de omstandigheden en de middelen hadden om samen te luisteren naar uw woord. Heer, wilt u ons hart openbreken, zodat het vrucht draagt. Amen. Gaven worden ingezameld. Als de kinderen weer terug zijn gekomen, zingen we tot slot lied 252, vers 1, 3 en 4. Gezang 252, 1, 3 en 4, na de inzameling van de gaven. Ontvangt Gods zegen, wat een uitdrukking is van Gods liefde en van dat wat Hij in ons voortzet door zijn geest. De genade van onze Jezus Christus, de liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allemaal. Amen.